Goedemiddag, broeders en zusters van de Zuidovergemeente en van andere gemeenten die met ons meeluisteren. U bent van harte welkom bij de kerktelefoon. Ik ben Rien Vermunt. Ook vanmiddag hoopt ons voor te gaan dominee W.W. Nijdam uit Amsterdam. Gerard Putters is vanmiddag de organist. Dan, broeders en zusters, de orde van de middagdienst. Na welkom en mededelingen zingen we psalm 150. De verse 1 en 3. Psalm 150, de verse 1 en 3 zingen we na welkom en mededelingen. Na foto mijn groet. Psalm 27. De verse 4 en 7 in de nieuwe berijming. Psalm 27, de verse 4 en 7 in de nieuwe berijming zingen we na votum en groet. Na de schriftlezing, Psalm 116. De verse 1, 2 en 3. Psalm 116, de verse 1, 2 en 3, zingen we na de schriftlezing. Na de verkondiging zingen we uit schriftberijmingen. Schriftberijmingen 28. Daarvan de verse 1, 2 en 5. Schriftberijmingen 28, de verzen 1, 2 en 5 zingen we na de verkondiging. Na de inzameling van de gaven, Psalm 68. Vers 2. Psalm 68, vers 2 zingen we na de inzameling van de gaven. En na de geloofsbelijdenis zingen we uit het liedboek. Gezang 399. De verse 5 en 6. Uit het liedboek Gezang 399, de verse 5 en 6, zingen we tot slot. De schriftlezing is uit 1 Korinthe hoofdstuk 16. De verse 13 tot en met 24. De schriftlezing is 1 Korinthe hoofdstuk 16. De verse 13 tot en met 24. De tekst voor de verkondiging is van het genoemde schriftgedeelte, vers 22. Vers 22 is de tekst voor de verkondiging. Broeders en zusters, ik wens u een gezegende dienst, een goede zondagavond en graag tot de volgende week. Goedemiddag allemaal.
Goedemiddag gemeente, ouderen, jongeren, alle gasten in ons midden, alle luisteraars thuis, van harte welkom in deze dienst. Er zijn voor vanmiddag verder geen mededelingen en ter voorbereiding op de dienst willen we zingen uit Psalm 150, vers 1 en 3 uit de oude berijming. De kerkenraad wens u een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de drie-enige God, in de naam van de Vader die zondaren roept, in de naam van de Zoon die zondaren verlost, in de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van Hem die is en die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij gemeente samen zingen uit Psalm 27, nieuw berijmd, daarvan de versen 4 en 7. Psalm 27, 4 en 7 uit de nieuwe berijming. Laten wij gemeente samen bidden om Gods zegen over de verkondiging van zijn woord. Heren, u zeggen wij weer hartelijk dank dat we ook vanmiddag hier weer als gemeente op deze plaats samen mogen zijn. Dat u ons ook nu weer samenbrengt om u de lof toe te zingen die u waardig bent. Om ook met onze voorbeden weer tot u te mogen komen in deze middagdienst straks. Maar bovenal om weer te horen naar wat u in uw woord tot ons te zeggen hebt. Heren, we zongen het met de woorden van de dichter of u weer opnieuw steeds weer tot ons wilt spreken en licht wilt geven. Zeg u dank, heren, dat u uw woord daarvoor gegeven hebt. Het is een lamp voor onze voeten, licht op ons pad. En wil dan ook altijd weer tot ons spreken door uw woord. Ons daardoor verder leiden zoals we dat nodig hebben in ons leven. Wilt u daar ook deze middagdienst weer voor gebruiken als het woord mag worden gelezen en mag worden verkondigd en uitgelegd? U weet wat ieder van ons nodig heeft, met welke gedachten we naar de kerk gegaan zijn, hoe onze levensomstandigheden zijn. Dat kan bij een ieder ook weer zo heel verschillend zijn. Maar wilt u tot ons allen spreken door de prediking van uw evangelie in deze middag? We vragen u dat, Heere, voor onszelf, maar ook voor allen die met ons kunnen meeluisteren, nu of later. U weet ook alle omstandigheden van alle gemeenteleden, als ze door ziekte of door hun hoge leeftijd verhinderd zijn. Maar ook of ze vandaag noodzakelijk werk hebben te doen, of welke andere oorzaken er ook zijn waardoor ze hier niet kunnen zijn. Wilt u aan hen allen ook uw zegen geven, daar waar zij zich bevinden en ook in de omstandigheden waarin zij verkeren. Wil dat geven, Heere, hier en ook overal waar u vanmiddag en vanavond nog uw gemeente rondom uw woord samenbrengt. Wil ons door uw Heilige Geest altijd weer leiden in het spreken, in het luisteren, in het nadenken, in het verwerken van de boodschap van uw woord voor onszelf. Wil ons in dat alles uit genade horen, alleen om Christus wil. Amen. Laten wij gemeente het woord van God samen lezen uit de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs, hoofdstuk 16. Daarvan het laatste gedeelte, de versen 13 tot 24. Het is het slot van zijn brief. 1 Korintiërs 16, vers 13 tot 24. Daar schrijft de apostel Paulus: blijft waakzaam, staat in het geloof, wees mannelijk, wees sterk, laat alles bij u in liefde toegaan. Nog een verzoek, broeders, gij weet van het huis van Stefanas dat het een eersteling van Achaïe is en dat zij zich ten dienste van de heiligen gesteld hebben. Stelt u dan ook onder zulke mensen en onder ieder die meewerkt en arbeidt. Ik verblijd mij over de komst van Stefanas, Fortunatus en Achaïcus, want hetgeen van uw kant nog ontbrak, hebben deze aangevuld, want zij hebben mijn geest en de uwe verkwikt. Erkent dan zulke mensen. U groeten de gemeenten van Azië. Vele groeten in de Heere van Aquila en Prisca en van de gemeente bij hen aan huis. U groeten al de broeders. Groet elkander met de heilige kus. Een eigenhandige groet van mij, Paulus. Indien iemand de Heere niet lief heeft, hij zij vervloekt. Maranatha. De genade van de Heere Jezus zij met u. Mijn liefde is met u allen in Christus Jezus. Tot zover, gemeente, de schriftlezing. Laten wij als inleiding op de verkondiging zingen Psalm 116, vers 1, 2 en 3 uit de oude berijming. In ons vers 22 gaat het over de Heere niet liefhebben. Het tegenovergestelde is uiteraard God en Christus wel liefhebben. Daar zingt Psalm 116 van: God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem. 116, vers 1, 2 en 3. Thank you. De tekst voor de prediking vindt u in 1 Korintiërs 16, vers 22. Daar schrijft de apostel Paulus: indien iemand de Heere niet lief heeft, hij zij vervloekt. Maranatha. Laten wij straks als antwoord op de prediking zingen uit Schriftbereiding 28, de versen 1, 2 en 5 over Jezus' wederkomst. De grote dag breekt weldra aan het einde van de tijd. Schriftbereiding 28, de versen 1, 2 en 5. Gemeente des Heren, ouderen en jongeren. Het thema voor de prediking deze middag is Christus liefhebben en zijn terugkomst, zijn wederkomst verwachten. Het zijn twee gedachten die we namelijk vinden in deze tekst, vers 22. Het begint met te zeggen: indien iemand de Heere niet lief heeft, hij zij vervloekt. Daartegenover dus het positieve: Christus wel liefhebben. En dan dat ene woordje Maranatha, waar we straks op terugkomen, dat spreekt over zijn wederkomst, zijn terugkomst. Als wij, gemeente, ouderen en jongeren, denken aan ons leven en wat wij belangrijk vinden in ons leven, dan zou je allerlei dingen kunnen noemen. Misschien nog allerlei dingen die wij bijvoorbeeld als plannen hebben gemaakt voor dit nieuwe jaar 2011, of dingen waar je naar uitziet in dit jaar, of misschien wel dingen waar je juist erg tegen opziet. In ieder geval, heel wat dingen spelen er in het groot en in het klein. Als we eerst met het groot beginnen, denk aan de toestand van ons land bijvoorbeeld, en dat er allerlei bezuinigingen moeten worden doorgevoerd, waar de een meer last van heeft dan de ander. Maar sommigen kunnen daar toch behoorlijk mee te stellen hebben. Als we even denken aan de grote wereld, om maar één voorbeeld te noemen, de landen die getroffen zijn in het afgelopen jaar door aardbevingen en andere rampen, en die ook nu dit jaar nog steeds alle gevolgen daarvan ondervinden. Maar ook in ons eigen leven kan het dus heel verschillend zijn. Er kan nieuw leven gekomen zijn, zoals vanmorgen ook weer bleek, een doopdienst, weer een baby geboren in het midden van de gemeente, en meerdere in de tijd die achter ons ligt. Anderen hebben moeten meemaken dat juist iemand die hen lief was door de dood werd weggenomen. De een heeft ook dit jaar misschien succes in zijn werk, op school. Een ander zal misschien weer tegenslag ondervinden in zijn of haar leven. Gezondheid en ziekte, allerlei verschillende positieve en negatieve omstandigheden. En gemeente, dat beïnvloedt ons uiteraard. En het is ook belangrijk of je slaagt voor een examen of niet, of je werk goed gaat of niet, of je uitzicht hebt op bijvoorbeeld een huwelijk in je verkeringstijd, of dat je al zo lang alleen bent en dat erg vindt. Allerlei dingen in het groot en klein spelen een rol. Maar als we, gemeente, dan het aan de apostel Paulus zouden vragen en dat laatste gedeelte van zijn eerste brief aan de Korintiërs bezien, dan zeggen we: het allerbelangrijkste in ons leven moet zijn, het is het helaas niet altijd, maar zou moeten zijn als christen, of wij de Heere Jezus Christus in ons leven lief hebben of niet. Dat dat dus op de voorgrond staat in ons leven, en in het verlengde daarvan of wij ook zijn wederkomst verwachten. Allereerst dat eerste, Christus lief hebben. Dat dat heel belangrijk is, of dat in ons leven wel of niet zo is, dat zegt Paulus hier heel duidelijk, omdat hij de keerzijde noemt, het negatieve. Als iemand de Heere niet lief heeft, dan zij hij vervloekt. Zo zegt Paulus het wel met een heel erg sterk woord. Indien iemand de Heere niet lief heeft. Met Heere bedoelt hij de Heere Jezus Christus. Sommige vertalingen hebben dat ook voluit. U weet, dat hangt soms samen met de handschriften die wel eens verschillend zijn. Sommige handschriften hebben dan alleen de Heere. Andere handschriften hebben de Heere Jezus Christus. En het is soms moeilijk uit te maken wat nu de oorspronkelijke tekst is. Veel maakt het uiteraard niet uit, want met de Heere wordt bedoeld de Heere Jezus Christus. In het Oude Testament wordt met de Heere zonder meer God bedoeld. In het Nieuwe Testament ook wel eens, maar heel vaak in de brieven van de apostelen wordt Kort gezegd de Heere, en dan wordt bedoeld de Heere Jezus Christus, die ook God is, maar dan toch in het bijzonder Hij, de Zoon van God, de Heere Jezus Christus. Dat wordt hier ook bedoeld, indien iemand de Heere Jezus niet lief heeft, hij zij vervloekt. Paulus is een verkondiger van het evangelie, van de hele, alle dingen die Christus gedaan heeft en de grote liefde van God zelf en van de Heer Jezus Christus, dat Hij zoveel voor ons, voor zondaren, overgehad heeft. Dat God zijn Zoon gezonden heeft in de wereld, dat de Zoon zich ook liet zenden, ook vrijwillig kwam, dat Hij als mens ook de zware straf op onze zonden heeft willen dragen aan het kruis. En zegt Paulus, dat ligt erin opgesloten, wie zou Hem dan niet lief hebben, omdat Hij dat alles voor ons overgehad heeft. De heerlijkheid uit de hemel heeft losgelaten om te midden van zondaren te wonen en de straf op de zonde zelfs tot in zijn volle diepte op zich te nemen aan het kruis van Golgotha. Wie zou Christus dan niet lief hebben? Vervloekt is wie Hem niet lief heeft, zegt Paulus. Het woord vervloekt in dit verband, het Griekse woord dat daar staat, duidt onder andere aan dat je er dan buiten staat, buiten gesloten wordt. Als je de Heer Jezus niet lief heeft, ja, dan sta je er buiten. Buiten het eeuwige leven, buiten het koninkrijk van God. Dan zul je dus niet behouden worden als het zo blijft in je leven. Vervloekt, buiten gesloten. Tegenover zegen staat vloek. Zo sterk zegt Paulus het in verband met wel of niet liefhebben van de Heer Jezus. Daar komt het dus in ons leven op aan of wij Christus liefhebben of dat we Hem niet liefhebben. Gemeente, dan kun je dus afvragen, worden wij dan behouden doordat wij God of Christus liefhebben? Dat is toch niet het geval? Dat hebben de apostelen toch wel anders gepredikt. Paulus zelf toch ook. In dezezelfde brief, aan het begin, maakt hij dat juist heel duidelijk. Dat wij niet behouden worden door wie wij zijn of wat wij doen, maar juist omgekeerd. Wij worden behouden omdat God ons heeft lief gehad. De apostel Johannes bijvoorbeeld schrijft in zijn eerste brief, hierin is de liefde, en dan zegt hij heel duidelijk, niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat Hij ons heeft lief gehad. En zijn Zoon gezonden heeft als een verzoening voor onze zonden. Voegt hij er dan meteen aan toe. Daaruit is Gods liefde gebleken. We kunnen alleen behouden worden doordat God zijn Zoon zond en dat Hij onze zonden verzoend heeft. Niet door iets van onze kant, maar door wat God gedaan heeft. De apostel Paulus, gemeente, heeft dat ook steeds gepredikt. En in dezezelfde brief, om het verband ook maar even aan te duiden, in het begin van de brief, heeft hij dat ook nog eens heel duidelijk gezegd. In hoofdstuk 1 vers 30 zegt hij, uit Hem, uit God, is het dat Gij in Christus Jezus zijt, die ons van God is geworden, wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en verlossing. Alles is juist buiten ons in Christus te vinden. Een volkomen verlossing, ook heiliging, waar ook bij hoort het liefhebben van God en van Christus. Dat alles wordt ons gegeven in de Heer Jezus Christus, die daarin onze plaatsvervanger is geweest. En een paar versen verder, hoofdstuk 2 vers 2, zegt Paulus, want ik had niet besloten iets te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruisigd. Hij had besloten niet iets anders te weten, niet iets anders te verkondigen dan Jezus en die gekruisigd. Natuurlijk, gemeente, heeft Paulus ook wel meer dingen gezegd dan alleen dat Jezus gekruisigd is, dat zal duidelijk zijn. Hij heeft hier een hele brief van zoveel hoofdstukken geschreven. Maar hij wil uiteraard te zeggen, de kern van de boodschap is Jezus Christus en die gekruisigd. Dat is de grond van ons behoud. Wat Hij gedaan heeft, niet onze liefde. En gemeente, daarom staat het ook nergens in het Nieuwe Testament zo dat wij behouden worden door onze liefde tot God. Want die schiet altijd tekort. Is die altijd zo groot als die er is? Nee, wij worden behouden, zegt Paulus heel duidelijk, door het geloof. Namelijk het geloof in God die ons eerst heeft liefgehad en zijn Zoon heeft gegeven tot verzoening van onze zonden. Maar, en dat is het tweede wat er onmiddellijk uit volgt, het gevolg van dat geloof is dat wij dan ook God gaan liefhebben. Dat er in ons hart ook komt wederliefde tot God, dankbaarheid, als we uit die verlossing in Christus leven. Dan gaan wij Christus ook liefhebben, dat hij die straf op mijn zonde ook heeft willen dragen en mij met God heeft willen verzoenen. Het gevolg is inderdaad dat er wederliefde komt. En dus kan Paulus inderdaad ook zeggen, als dat er niet is in ons leven, dan is het niet goed. Want als je werkelijk in het geloof leeft, dan is de vrucht, het gevolg daarvan, ook liefde. Ook liefde tot de naaste, en in het bijzonder ook broederliefde, tot medegelovigen. Maar ook liefde tot God en tot de Heere Jezus Christus. Liefhebben, gemeente, daar gebruikt het Nieuwe Testament twee verschillende woorden voor. En nog een derde, maar in dit verband een tweede. We lezen heel vaak in de brieven van de apostelen het woord agape. Dat is voor velen ook wel bekend, omdat ook verschillende christelijke organisaties die naam dragen. Agape, het zal voor de meesten wel bekend zijn dat agape liefde betekent. En het werkwoord liefhebben, agapao of agapijn, liefhebben. Dat wordt door Paulus in zijn brieven ook bijna altijd gebruikt. Als het gaat over de liefde van God of de liefde van de gelovigen onder elkaar. Maar wat nu opvalt, dat is de apostel Paulus hier in onze tekst bij uitzondering een veel zwakker woord voor liefde gebruikt. Het werkwoord filein, phileo, dat is een veel zwakker woord. Dat is ook niet zonder reden. Het woord agape of agapijn als werkwoord, dat is een woord dat echt aanduidt een hartelijke, sterke liefde. Als de Heer Jezus bijvoorbeeld ook zegt dat wie achter hem aan wil komen, die moet zijn kruis opnemen, zichzelf verloochenen en hem volgen. Ja, dan blijkt daar een hartelijke, sterke liefde tot de Heer Jezus Christus in, als we inderdaad onszelf verloochenen en hem volgen. Maar, als we nou eerlijk zijn, hoe vaak is die liefde zo groot en zo sterk? Hoeveel moeite hebben we soms niet mee om onszelf te verloochenen en hem in alles te volgen? Dan komen we, gemeente, in dit verband bijvoorbeeld bij de apostel Petrus terecht. Apostel die ook dacht vanuit zichzelf eerst, natuurlijk, ik ben zo aan Jezus verbonden, ik heb hem zo lief, ik heb alles voor hem over, mezelf verloochenen. En zegt hij, al zouden alle anderen u verlaten, ik zeker niet, kort voor Jezus lijden en sterven. En dan moet de Heer Jezus tegen hem zeggen dat hij zichzelf overschat, dat zijn liefde tot Christus echt niet zo sterk is als hij het eerst wel dacht. En dan moet de Heer Jezus zeggen, juist jij, Petrus, zult mij driemaal zelfs verloochenen, zeggen dat je mij niet kent, in plaats van jezelf te verloochenen. En als dan later, na de opstanding van de Heer Jezus, dus een tijdje na die verloochening door Petrus, als dan de Heer Jezus bij de zee van Tiberias is met de apostelen, en als hij dan tot Petrus spreekt, in verband ook met wat geweest is, dan vraagt de Heer Jezus aan hem, u zult het ook wel weten, het is een heel bekend gedeelte, dan vraagt de Heer Jezus aan hem, heb je mij waarlijk lief? Meer dan deze zelfs, meer dan de andere apostelen mij lief hebben. Want dat zei je, al zouden anderen u verlaten, ik zeker niet, heb je mij lief meer dan deze? En dan gebruikt de Heer Jezus ook dat sterke werkwoord agapijn. Als Petrus dan antwoordt, dan durft hij ook niet meer te zeggen, ik heb u zo sterk lief. Dan gebruikt Petrus in dat verband juist dat zwakkere woord wat Paulus hier ook gebruikt, dat werkwoord filein. Wat dus wil zeggen, ja heren, ik kan u toch niet missen en ja, ik voel mij toch aan u verbonden, ik heb u nodig. Dat is een zwakker woord van liefhebben, dat je zegt, ik heb hem zo lief dat ik alles voor hem over heb. Petrus is intussen zover dat hij zichzelf ook heeft leren kennen. Ja, zo sterk is mijn liefde niet. Maar er is wel die verbondenheid met de Heere Jezus Christus. Dat filijn, dat zwakkere. Ik kan u toch niet missen, ik heb u nodig. Ik kan toch niet zonder u. En de Heer Jezus vraagt daarna nog eens, weer hetzelfde antwoord. En dan in derde keer zegt de Heer Jezus zelf het ook met dat zwakkere woord. Dan zegt hij, heb je mij lief, heb je mij nodig, ben je aan mij verbonden? En dan antwoordt Petrus opnieuw dan voor de derde keer ook met dat zwakkere woord. En dan zegt hij drie keer erbij, Heere, gij weet alle dingen, gij weet dat ik u lief heb. Dus hij zegt ook niet van, ik heb u zo geweldig lief, maar ik durf het bijna niet te zeggen, maar u weet toch dat dat uiteindelijk op de bodem van mijn hart wel leeft. Gemeente, het is heel opvallend dat de apostel Paulus dan in onze tekst dat zwakke woord voor liefhebben gebruikt. En niet zoals hij meestal doet, dat sterkere woord, agape. Waarom? Omdat de apostel Paulus hier niet wil zeggen dat het alleen maar goed met je is als je zo geweldig sterk staat in het geloof en zoveel voor de Heer al hebt overgehad, waaruit een sterke liefde is gebleken. Als het goed is, moeten we daar wel in groeien en toenemen. Maar de apostel Paulus zegt hier, als zelfs dat zwakkere er niet is, dat je helemaal niet met de Heer Jezus je verbonden voelt. Als er geen band, geen relatie met hem is. Als je Christus niet nodig hebt. Als Christus je, om het maar even zo te zeggen, niks kan schelen. Ja, dan sta je er buiten. Dan ben je vervloekt. Wil je inderdaad behouden zijn, dan moet er die band, die relatie met de Heer zijn. Dat je Christus nodig hebt in je leven. Ook al is van jouw kant die liefde misschien helemaal niet zo groot en niet zo sterk. En heb je misschien heel veel gefaald in dat opzicht. Zoals ook dat bij Petrus het geweest is. Maar als er dan toch is dat geloof in de Heer Jezus. Dat toevlucht nemen tot hem. Als de heiland. Tot verzoening van de zonden. Dan kan het niet anders. Of daar komt toch ook iets van die wederliefde. En dat blijkt dan ook in je leven. In je woorden, in je daden. Liefde tot God. Liefde ook tot de broeders en zusters. Tot de gemeenteleden, de medegelovigen, medechristenen. In breder verband ook. En van daaruit uiteindelijk ook liefde tot de naaste ook in het algemeen. Op verschillende plaatsen in de brievengemeente laat de apostel dat ook wel blijken. Dat als er echt levend geloof is, dat het ook blijkt in de vruchten. Om één voorbeeld te noemen. In Hebreeën 6, daar lezen we in 10e vers. God is niet onrechtvaardig dat hij uw werk zou vergeten. En de liefde die gij voor zijn naam getoond hebt door de diensten welke gij de heiligen, de medegelovigen dus, welke gij de heiligen bewezen hebt en nog bewijst. Degene aan wie de apostel schrijft in de brief aan de Hebreeën, die tonen ook in hun leven, daar is inderdaad die liefde werkzaam. Als je echt in het geloof leeft, dan is het zo, zoals Paulus op een andere plaats zegt, dat de liefde door het geloof door de liefde werkzaam is, dan blijkt het daar ook uit. Maar die liefde kan wel eens heel erg op een laag pitje zijn, heel erg zwak zijn en heus niet zo sterk blijken. En dan zegt de apostel Paulus, maar is het er in beginsel wel op de bodem van je hart, zoals Jezus dat ook vroeg aan Petrus na de opstanding. Zoals in feite hij dat ook vandaag dus vraagt. Aan jongeren, aan ouderen, aan ieder van ons. Wat leeft er in het diepst van ons hart? Christus ook zoeken, hem nodig hebben. Dat er op zijn minst dat toch is. Het zoeken van hem, de relatie met hem, hem nodig hebben. Ook al is het misschien nog zo zwak. Als zelfs dat er niet is in ons leven, ja, dan staan we er inderdaad buiten. Die zij vervloekt, zegt Paulus. Dan worden we inderdaad niet behouden. De apostel maakt dat heel duidelijk. Alleen gemeente, en dat is weer het evangelie, de blijde boodschap, dat die vervloeking ook weer mag worden opgeheven. Namelijk als we dan met al die leegte die er bij ons is, uiteindelijk de toevlucht dan misschien voor het eerst in ons leven leren zoeken bij de Heere Jezus Christus. Als het tot nu toe nog niet zo geweest is. Het evangelie is juist de nodiging dat wie er buiten staat, ook binnen mag komen. Alsnog tot Christus mag komen en door hem behouden worden. Hoe vaak heeft de Heer Jezus dat niet gezegd, dat hij de weg tot de Vader is? Niemand komt tot de Vader dan door mij. Maar wie dan ook tot hem komt, is ook welkom bij hem. Op zoveel plaatsen in de evangelie lezen we het, dat de Heer Jezus daar hartelijk toe uitnodigt. Dus ouderen en jongeren, zolang het nog genadetijd is, mag het nog en kan het nog. dan moet je ook inderdaad die genadetijd gebruiken, want die kan ook zomaar voorbij zijn. Als Jezus wederkomt, is de tijd voorbij. Als je zelf door de dood wordt weggenomen, dan is het ook te laat. We moeten wel in het heden van de genade, waar de Bijbel over spreekt, de Heere zoeken. En met hem verzoend worden als we er nog buiten staan. Als dat nog zo zou zijn. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Zo lezen we met die en met andere woorden op zoveel plaatsen in de Bijbel. Maar gemeente, als we daar dan in beginsel uit leven. Inderdaad, de ene keer wat meer en de andere keer wat minder, helaas is dat vaak de praktijk. Maar als we toch in beginsel die band met de Heere kennen en hem niet willen en kunnen missen in ons leven. Dan is een tweede wat daaruit voortvloeit ook het uitzien naar de dag dat hij zal wederkomen. Als daar een band met hem is, is het met hem die gekomen is, maar die ook zal terugkomen. En gemeente, dat ligt dan opgesloten in het einde van vers 22, dat woordje Maranatha. Voor de een zal dat woord bekender zijn dan voor de ander. Het woordje Maranatha, het is een Aramees woord. De apostel Paulus vertaalt het hier ook niet. Hij schrijft, zoals heel het Nieuwe Testament, in het Grieks. Ook in de gemeente in Korinthe, die spraken op zich geen Aramees. Maar Paulus gebruikt dit woordje zonder het te vertalen. Met andere woorden, het was een uitdrukking die heel bekend was in de eerste christelijke gemeenten. Hij hoefde dat ook niet direct te vertalen, men kende dat woord ook. Omdat men toch ook zo dicht erbij leefde dat de wederkomst van Jezus verwacht werd. Men leefde daar vaak dichterbij dan de gemeente van later tijden. Maranatha, het is een Hebreeuws, een Arameese uitdrukking. Het kan twee dingen betekenen, twee dingen die uiteindelijk op hetzelfde neerkomen. Het hangt er namelijk vanaf of je zegt Maran. Ata, dan betekent het onze Heere komt, dus een constatering, hij zal komen. Of je zegt Maranatha, dan is het meer een gebed, namelijk onze Heere kom. Het komt uiteraard op hetzelfde neer. Onze Heere komt, een constatering, en anders onze Heere kom. Zoals in Openbaring dat ook gezegd wordt, kom Heer Jezus, kom spoedig. Zo lezen we dat in het laatste Bijbelboek ook. Maranatha. Gemeente, het zal bij een aantal van ons wel bekend zijn, de uitdrukking de Maranatha-beweging. In de tijd Johannes de Heer was een van de grote leiders van de Maranatha-beweging. Johannes de Heer al lang overleden. We kennen hem vanuit zijn bundel liederen. Maranatha-beweging bestaat nog steeds, maar is wat minder bekend dan vroeger. In ieder geval kunnen we zeggen, de Maranatha-beweging was in dit opzicht een voorbeeld voor de kerken, dat vaak bij hen veel meer leefde, die verwachting van Jezus' wederkomst, dan dat vaak in de kerk het geval was. En daarbij werd ook bij de wederkomst wel wat anders gedacht dan dat kerkelijk meestal het geval is. Een duizendjarig rijk dat nog letterlijk zal komen. Maar goed, dat is een tweede zaak. Het positieve is in ieder geval dat zij uitzagen naar de wederkomst. En daarin toch een voorbeeld waren en nog wel zijn ten opzichte van ons in het algemeen gesproken. Natuurlijk, gemeente, zal het per persoon verschillend liggen. Misschien zijn er heel wat onder ons die wel degelijk ook sterk leven bij die verwachting van Jezus' wederkomst. En misschien is dat ook wel meer dan het 50 jaar geleden was. Maar zeker is dat de Maranatha-beweging toch ook een middel is geweest om de kerken daar meer bij te bepalen ook. Een verwachting die zo vaak op de achtergrond stond en misschien ook nog wel staat. Maranatha-beweging. Nou, Paulus zegt het hier alsof het bij het gewone leven ook van de gemeente hoort. En dat hoort het ook eigenlijk. Maranatha. Uitzien naar de wederkomst van de Heer Jezus. Gemeente, als we inderdaad met God verzoend zijn door Christus, als we toch ook iets kennen van de liefde van God en daaruit leven, dan verlang je er toch ook naar om dat meer ook te mogen ervaren en beleven. Gods liefde, Gods nabijheid. Hier is het nog zo dat we uiteindelijk op afstand van de Heer Jezus Christus leven in een zekere zin. Hij is uiteindelijk lichamelijk in de hemel en niet bij ons. Zeker door de Heilige Geest, zijn plaatsvervanger, is hij toch nabij. En de momenten en de tijden dat je dat bijzonder mag ervaren, dan verlang je er ook naar om altijd met de Heere te zijn. Dat er niets meer tussen komt, dat je ook niet meer zondigt, dat er niets meer in de verhouding tot Hem ertussen komt. Zeker. En dan kan ook die liefde tot de Heere en dat verlangen naar zijn wederkomst ook groeien en toenemen. Alleen gemeente, daar zijn in de praktijk van het leven nogal eens belemmeringen. Om er twee te noemen die toch heel vaak een grote rol spelen. Dat al zien we uit naar de wederkomst van Christus op zich en we leven echt uit die verzoening in beginsel, dan kunnen er toch nog dingen in ons leven zijn waarvan we zeggen, ja, die zou ik toch graag willen meemaken voordat de Heer Jezus wederkomt. Dus laat Hij toch nog maar even wachten, om het maar zo te zeggen. Ja, ik wil toch graag nog een jubileum vieren dit jaar. Een 25 of 40-jarig of langer huwelijksjubileum of jubileum op je werk en dergelijke. Ja, dat wil ik toch graag eigenlijk nog meemaken. Of we verwachten een baby en ik wil de geboorte van dat kind toch nog graag meemaken. Ik wil een opleiding toch afmaken dit jaar. En zo kunnen een heleboel dingen zijn, gemeente, in ons leven bij ouderen en jongeren. Zegt, ja, dat wil ik toch eigenlijk nog wel graag eerst meemaken voor Jezus wederkomt. Dat zijn heel menselijke dingen in ons leven. We kunnen alleen maar vragen, Heere, geef dat door een krachtige werking van de Heilige Geest mijn liefde tot U zo mag toenemen, dat dat meer en meer toch op de eerste plaats komt te staan. Uw Koninkrijk en uiteindelijk Uw wederkomst. Al mogen we natuurlijk ook wel naar dat andere verlangen. En zolang Jezus niet is wedergekomen, ook zulke dingen mogen een grote rol in ons leven spelen. Maar het zou zo moeten zijn dat dat andere de eerste plaats inneemt. Heere, maak het zo dat dat meer en meer zo bij ons mag zijn. Dat is één ding. En gemeente, een tweede, wat eigenlijk toch nog wel dieper ingrijpt. Dat we weten, als de Heer Jezus wederkomt, ja, dan zal Hij als de hemelse bruidegom zijn bruid tot zich nemen voor eeuwig. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde zullen beginnen. Maar het zal ook de dag zijn dat Jezus zal komen om te oordelen de levenden en de doden. En ja, dan heb ik toch nog kinderen die op dit moment onbekeerd verder leven. Of een broer of een zuster of wie ook maar of anderen die ons lief zijn. Ik zou toch wel graag willen dat die eerst ook echt tot geloof, tot bekering komen voordat Jezus wederkomt. Ik wil toch graag ook dat zij behouden worden. Ook dat, gemeente, kunnen reëel belemmeringen zijn om toch maar niet al te zeer de wederkomst te verwachten als dat toch maar eerst gebeurd is. Dat, gemeente, zijn helemaal begrijpelijke gedachten. En de Heere weet dat ook wel. En dan geldt in dit opzicht, het een sluit het ander niet uit. Dat we bidden, Heere, laat uw Koninkrijk doorbreken. Kom weder, Heere Jezus, Maranatha. Maar geef toch ook dat mijn familieleden en mensen die mij lief zijn ook tot geloof mogen komen. Wil hen door uw Heilige Geest overtuigen en trekken voordat de dag van uw wederkomst er zal zijn. Het een sluit het ander niet uit. Maar dat we wel, hoe langer hoe meer, moeten leren, Gods Koninkrijk staat op de eerste plaats. Maar Heere, geef dat nog velen ook de weg naar u vinden. En niet alleen familieleden, maar ook nog vele bewoners van deze aarde. Dat zending en evangelisatie zo gezegend mogen worden, dat nog velen de weg naar u vinden, voordat de wederkomst er zal zijn. Het ene gebed sluit het andere niet uit. Maar al met al, gemeente, moeten we zeggen, het leeft vaak te weinig, die verwachting van de wederkomst. Al zal het nogmaals bij de een soms meer zijn dan bij de ander. Maar hoe meer die liefde tot Christus sterker wordt in ons hart, hoe meer dat ook zal leven. Heer Jezus, ja, kom spoedig, dat ik altijd bij u mag zijn in de heerlijkheid. Dicht bij Christus leven is ook verlangen naar altijd met hem te mogen zijn. Maar in de praktijk van dagelijks leven, als je morgen weer naar school gaat, naar je werk, dan is dat niet op ieder moment natuurlijk hetzelfde. Je moet ook concentreren op het dagelijks leven. De apostel Paulus, gemeente, die zegt in een andere brief weer, de brieven aan de Thessalonicenzen, daar was de neiging om naar de andere kant door te slaan, om te zeggen, nou, als de Heer Jezus dan spoedig zal wederkomen, nou ja, laten we dan ook maar met ons dagelijks werk ophouden, Zo zijn in sommige gemeenteleden. En dan zegt Paulus, ja, zo is dat niet bedoeld. Zolang Jezus nog niet wederkomt, moet ook het gewone dagelijkse leven doorgaan. En dan moet je ook inderdaad je tijd, je aandacht besteden aan je dagelijks werk, aan je opleiding op school en wat er ook maar verder in het leven is. De apostel Paulus, die is er tegen, laat me zeggen, God wil het niet, dat we ons terugtrekken uit het leven en maar zitten wachten op de wederkomst en intussen onze taak in het dagelijks leven verwaarlozen. Integendeel, dat maakt Paulus wel heel duidelijk in al zijn brieven, maar in het bijzonder dan in de brieven aan de Thessalonicenzen, omdat daar in Thessalonica mensen waren die sloegen juist door naar de andere kant. Alleen maar gericht zijn op Jezus' wederkomst en het dagelijkse werk dreigen te verwaarlozen. Nee, dat dus niet, zegt apostel Paulus. En zo geeft hij ook allerlei aanwijzingen in zijn brieven voor het leven dat ook gewoon moet doorgaan. En ook het gemeentelijke leven. Hij zegt ook bijvoorbeeld in vers 13, begin van de schriftlezing, blijf waakzaam. Waakzaam met het oog op de wederkomst. Onverwacht zal Jezus komen, maar ook waakzaam in verband met alle verleidingen van de Satan om ons van God af te trekken. Waakzaam tegen dwaalleren, staat vast in het geloof om aan de Bijbelse waarheid vast te houden. Wees mannelijk, wees sterk in de strijd tegen de zonde. Maar laat alles ook in liefde onderling toegaan. Zelf sterk zijn in de strijd, maar zachtmoedig ten opzichte van een ander. Laat alles in liefde bij u toegaan. En nog een heleboel praktische dingen, zegt Paulus ook in deze laatste verzen. En hij laat de groeten wederzijds overbrengen tussen de gelovigen daar in Klein-Azië en de gemeente van Korinthe aan wie hij schrijft. Allerlei praktische dingen van het gewone leven, het gaat ook gewoon door. Ook morgen weer, als de sfeer op je werk, op school soms zo heel anders is dan in de kerk. Het allemaal weer zo heel anders is, soms zo tegenvalt. Dat je echt niet zo het gevoel hebt dicht bij de Heere iedere dag te kunnen leven. En toch iedere dag ook weer de stilte zoeken. Gods woord lezen, bidden. En zo dicht bij de Heere blijven leven. Ook midden in het aardse werk. Daar toch steeds de tijd voor nemen en bidden. Heere, laat het bij mij ook mogen toenemen. De liefde tot u, de wederliefde. En ook het verlangen naar de wederkomst. Maranatha, onze Heere, kom spoedig. Amen. Gemeente, laten wij samen de Heere danken en voorbeden doen. En vanmiddag in het bijzonder voorbeden voor broeder Arthur Norbruis. Hij werd vannacht met een hartinfarct opgenomen in het Albert Schweitzer ziekenhuis. En wacht ook op een operatie aan het hart. Laten wij samen de Heere danken en bidden. Heere onze God, drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Tot u mogen wij ook weer komen in het gebed aan het einde van deze dienst gekomen. Zeg u daar hartelijk dank voor. Dat wij door de Heere Jezus Christus, op grond van zijn verzoenend sterven voor onze zonden, de toegang tot u mogen hebben. Dat er niets meer in de weg hoeft te staan als wij door Christus op grond van zijn werk tot u in het hemels heiligdom komen met onze gebeden. We danken u, Heere, dat u ons hoort en ook verhoren wilt op uw manier, op uw wijze, op uw tijd. Maar dat u onze gebeden ontvangt, Heere. We danken u dat we dat mogen weten, dat u dat in uw woord ons hebt bekendgemaakt. Leer ons altijd weer in dat geloof ook te leven. En daarom ook ons hart steeds weer in het gebed voor u uit te storten, ook in het persoonlijk leven. We danken u dat we ook samen altijd weer als gemeente voor uw aangezicht mogen komen. En Heere, dan mogen wij u altijd weer allereerst dankzeggen voor uw woord dat u gegeven hebt. Dat we thuis ook zelf iedere dag kunnen lezen, wil het ook dan gebruiken en zegenen. Maar ook, Heere, dat u in het bijzonder ook laat uitleggen en verkondigen in de samenkomst van uw gemeente. En dat dat ook deze dag weer tweemaal mocht gebeuren. Heere, we danken u voor de dingen die u ons daar ook zegt over onze verhouding tot u. En ook in verband met de wederkomst van uw Zoon, onze Heere Jezus Christus. Heere, we zeggen u daar dank voor. Dat u ons daarop wijst, dat u ons daarin ook verder wilt leiden. En dan vragen wij ook van u, Heere, wilt u ook in ons hart door uw Heilige Geest bewerken, dat wij ook hoe langer hoe meer daar echt bij leven in het dagelijks leven. Dat het steeds ook staat, het leven onder de glans, onder het licht van de komende terugkomst van u, Heer Jezus Christus. Dat dat heel ons leven en ons werken ook mag bepalen. Heere, geef dat we daar hoe langer hoe meer ook bij mogen leren leven. Ook wanneer na de zondag het gewone leven weer doorgaat en u nog niet zult zijn wedergekomen, wilt u dan met ons zijn, Heere, ook in alle dingen van het dagelijkse leven? Wanneer wij uitzien naar fijne en goede dingen in ons leven, verwachting hebben van dingen die fijn zijn en die, als alles goed mag gaan, in het verschiet liggen. Maar ook, Heere, wanneer we juist opzien tegen dingen die er moeten gebeuren in ons leven of die heel moeilijk zijn, zo bidden wij ook heel in het bijzonder voor onze broeder Norbruis, wanneer hij wacht op een operatie aan het hart, nu hij onverwachts weer opnieuw moest worden opgenomen in verband met een hartinfarct. Heere, wij dragen deze broeder ook aan u op en bidden u, geeft u hem ook rust in zijn hart en vertrouwen op u met het oog op de toekomst. En wilt u ook wijsheid geven aan de artsen om hem goed te behandelen, te zijner tijd ook operatie goed te mogen uitvoeren. Heere, mogen wij hem zo in het bijzonder aan u opdragen voor de tijd die voor ons ligt. Gedenk hem naar lichaam en ziel. Heere, wilt u zo met een ieder van ons zijn in alle omstandigheden van ons leven. Wil ook zijn, Heere, met de gemeente als geheel. Wanneer u nog niet zult zijn wedergekomen, wilt u dan ook het beroepingswerk zegenen in de tijd die voor ons ligt. Dat de gemeente ook weer een herder en leraar uit uw hand mag ontvangen. Zeg u dank, Heere, voor het werk dat dominee van de Heuvel hier heeft mogen doen en dat hij nu ook heeft moeten loslaten. Wilt u hem ook verder tot zegen stellen in Ridderkerk. Bedank u ook voor het werk dat andere predikanten mochten doen. Bid u in het bijzonder ook voor de emeritus predikant dominee van der Schaaf. Wilt u met hem en zijn vrouw zijn. nu bij het ouder worden ze ook steeds meer de gebreken ondervinden, vooral onze zuster van der Schaaf. Heere, wilt u hen ook in hun levensavond goed en nabij zijn en hun uw zegen ook geven. Maar wilt u verder, Heere, de gemeente dan ook leiden, ook de ouderlingen en de diaken in deze vakante tijd ook alle wijsheid geven om de gemeente te leiden. Gedenk de koster en de organisten en ook een ieder van ons op de plaats die u ook in deze gemeente gegeven hebt. Heere, gedenk onze kerken ook in landelijk verband. Wees met allen die bijzondere posities innemen aan onze theologische universiteit, in de redactie van de Wekker, in allerlei commissies en deputaatschappen. Heere, wilt u hen wijsheid geven? Ook allen die in de klasses betrokken zijn bij moeilijke problemen, Heere, wilt u daar ook uw genade in geven? Gedenk zo het werk in onze kerken, Heere, maar ook alle werk in uw koninkrijk, dichtbij en ver weg. Wil het alles zegenen. Gedenk ook de overheid van ons land, van provincies en plaatselijke gemeenten. Ook de overheden van landen waar de toestand veel anders is dan hier, waar het veel erger is, waar rampen geweest zijn. Zegt u alle hulpverlening. En Heere, laat toch ook het evangelie onder alle volken steeds meer en meer bekend mogen worden. Laat nog velen de weg naar u mogen vinden voordat u wederkomt. Heere, wilt u dan ook geven dat mensen die ons lief zijn toch ook nog van harte u leren zoeken in hun leven. Familieleden die ons lief zijn, anderen die we kennen. Heere, wilt u ook geven dat zij nog tot een waarachtig geloof in u komen en verzoend met u worden en vrede met u zoeken door de vergeving van zonden in de Heere Jezus Christus. Heere, mogen we dat ook van u vragen en hen aan u opdragen. Maar leer ons dan ook, Heere, met uw kerk van alle eeuwen en alle plaatsen ook daarnaar uit te zien. En ook hoe langer hoe meer ook te leren, roepen met de kerk van alle tijden: kom, Heere Jezus, Maranatha, amen. Gemeente, u krijgt nu gelegenheid uw gaven voor de Heere en zijn dienst te geven. Daarna willen we samen zingen, Psalm 68 vers 2, over de blijdschap van de gelovigen. En staat er ook: hun blijdschap zal dan onbepaald, zonder grens, zonder perk, door het licht dat van zijn aanzicht straalt, ten hoogste toppunt stijgen. Psalm 68 vers 2. niet, laten wij nu met de kerk van alle tijden ons geloof belijden. En daarna zingen gezang 399, de versen 5 en 6. Gezang 399, vers 5 en 6. Na de belijdenis van ons geloof. Vanmorgen hebben we al de 12 artikelen gehad. Vanmiddag wilde ik u lezen de geloofsbelijdenis van Nicea, Constantinopel. Ieder spreekt in zijn hart ook mee. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle tijden, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader, en door wie alles is geworden, die om ons mensen en om ons behoud is nedergedaald uit de hemel en is vlees geworden door de Heilige Geest uit de Maagd Maria en is mens geworden, die ook voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus, die geleden heeft en begraven is en op de derde dag is opgestaan volgens de schriften, is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van de Vader en zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, en aan zijn rijk zal geen einde komen. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die uitgaat van de Vader en de Zoon, die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, katholieke en apostolische kerk. Wij belijden één doop tot vergeving van de zonden. En wij verwachten de opstanding van de doden en het leven in de wereld die komt. Amen.
Oh,
gemeente, verheft uw harten dan tot de Heere, ontvangt zijn zegen die ik in zijn naam op u mag leggen en gaat dan heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.